Hallo Dore, daar ben jij. Jij ook, jou bel ik op, dus jij bent ook vanaf een afstandje met mij in gesprek. Kun je mij goed verstaan?
Ik kan jou goed verstaan, Astrid.
Nou, en ik jou ook. Wat fijn dat je mee wil werken aan deze podcastreeks. Jij hebt de opleiding ook gedaan en ik ben heel erg benieuwd hoe dit werk, deze methode, familieopstellingen, past in jouw werk. En aan de hand van een aantal vragen ga ik met iedereen in gesprek. En de eerste vraag is, wie ben je? Wie is je vader en wie is je moeder?
Ja. Nou, dat vind ik wel ook een lastige vraag. Dus ik begin met, ik heet Doronieke Hunter en ik noem mezelf Dore.
Ja.
Ik ben de dochter van Theo Hunter en van Jasperina van Gelder. En dat ben ik natuurlijk nog veel meer. Maar ik ben een dochter, ik ben een moeder, ik ben een buurvrouw, ik ben een partner, een vriendin. En wie ben ik dan onder al die naampjes eigenlijk? Hè?
Dus,
ik ben ook warm en inlevend en meedenkend. Dus zo omschrijf ik eigenlijk mezelf. Maar...
Ja, je hebt het heel echt weer op jouw manier geïnterpreteerd. En dat waardeer ik enorm. Vind ik heel mooi. Vooral dat je zei dat je warm bent en meelevend. Ben je ook geduldig?
Bij tijd en wijlen.
Wanneer niet?
Als ik heel graag wil zoals het gaat als ik het wil. Dan ben ik niet zo heel erg geduldig. Dus ik zou denken dat mijn man me niet zo geduldig als geduldig omschrijft. Maar ik kan me voorstellen dat mensen met wie ik contact heb van buiten, dat zij mij wel geduldig vinden. Dus het is heel erg per situatie verschillend.
Nou, mooi. Dore, wat kun je vertellen over je ervaringen met het begeleiden van opstellingen?
Ja, ik heb de opleiding nog niet zo heel lang geleden afgerond. En ik heb... nog niet heel veel opstellingen begeleid. Maar wat mij telkens weer opvalt, en wat ik ook echt het mooie vind aan dit werk, is dat er altijd plaatsvindt precies dat wat op dat moment voor diegene het belangrijkste is. En dat vind ik het mooie ook van het werken met het veld. Ja, dat er gewoon, dat je erop kan vertrouwen dat er gebeurt wat er gebeuren mag op dat moment. En soms zie ik dat voor iemand puzzelstukjes gelijk, hè, dat er gelijk inzichten komen. Soms kijken mensen nog een beetje verdwaasd en dan zie je, oh, het moet echt nog zakken bij diegene.
Ja.
En soms vind ik het ook gewoon heel mooi om te zien dat iemand bijvoorbeeld een verstrikking ziet en het ook wel kan erkennen, maar daar nog niet uit kan stappen, bijvoorbeeld.
Ja.
En dan zou misschien de neiging zijn als begeleider of misschien ook wel voor de vraag stellen dat je denkt, ik wil echt naar een stuk verder toe, naar nog een stuk heling. Maar ik denk juist dat dat ook zo mooi is, dat je kan zien en kan erkennen van oké, ik voel me verstrikt, ik zit nog vast in dit patroon, ik zie het, ik kan er nog niet bij vandaan. En dat geeft voor mijn gevoel ook juist ruimte voor verandering. Misschien niet op dit moment. Maar misschien komt er dan ruimte over een paar maanden.
Ja, en ben jij er dan over die paar maanden?
Dan ben ik er.
Dan ben jij daar.
Ja,
leg je dat ook uit dan aan de cliënt? Als je dat waarneemt, dat iemand het ziet en erkent, maar er nog niet uit kan stappen?
Ja, ik leg dat uit. Want ik merk dat het soms ook wel als falen gezien kan worden. Maar dat is het natuurlijk niet. Want op het moment dat je even nog iets niet kan, dan kan je het gewoon nog niet. Als een kindje nog niet zonder zijwielen kan fietsen, dan kan hij dat nog niet. Dat is helemaal niet erg.
Ja.
Dus dat leg ik er ook altijd bij uit. En dat ze, als ze dan voelen van, oh, ik voel nu weer een innerlijke impuls om hier weer mee aan de slag te gaan, dan is dat helemaal prima, want dan is dat precies de juiste tijd. En dat vind ik het mooie ervan.
Ja. Dat is toch heel geduldig?
Dat is wel heel geduldig. Ja, ja, dat klopt. Dat is dan toch heel geduldig.
Dan ben je
heel
geduldig. Dat is mooi.
Ja.
Kun je een beetje uitleggen wat verstrikkingen zijn volgens jou?
Ja. Voor mijn gevoel is het dat je eigenlijk vanuit een onbewust, vanuit de onbewuste energie of vanuit een onbewuste loyaliteit dingen, patronen overneemt. Omdat je bijvoorbeeld ziet van, mijn moeder heeft hier heel veel pijn van.
Ja.
En je wil dat eigenlijk, wil je liever niet dat je moeder zoveel pijn heeft. Dus dan ga je dat dragen.
Ja.
En zo voelt voor mij verstrikking aan. En dan heb je natuurlijk nog veel meer verschillende voorbeelden daarvan. Maar ik vind dit het simpelste voorbeeld. Vanuit een kind, vanuit liefde.
Ja.
En ik denk eigenlijk dat ons hele systeem altijd verlangt naar heelheid. En dat je dat gaat zoeken. En ik denk dat je daar als kind ook nog veel gevoeliger voor bent. En dat je dus automatisch die gaten gaat vullen op de een of andere manier.
Ja.
Ja,
dat leg je mooi uit. Ik vind het echt. Dus het systeem verlangt naar heelheid, zeg je. En mensen die dat ervaren, die gaten ervaren, gaan proberen die gaten te vullen.
Ja.
Is dat dan niet jouw missie? Moet je dan eigenlijk die gaten laten?
Ja. Ik denk dat dat natuurlijk wel eens verschilt. Want ik denk dat je soms best wel eens even tijdelijk kan ondersteunen of een gat kan vullen. Ik denk niet als kind. Als kind denk ik dat je sowieso dat niet je missie is.
Ja.
Want ik denk dat het voor iedereen zijn eigen, wat ze in opstellingen land natuurlijk ook je eigen lot noemen. Maar ook, het is je eigenlijk verantwoordelijkheid.
Ja.
En een ander kan die niet voor jou dragen.
Ja. Ja, mooi.
Maar ik denk wel dat het liefdesysteem gewoon zo werkt. Dat je toch gaat opzoeken.
Ja. Ik hoor je het woord liefde gebruiken. Is dat altijd de drijfveer van een systeem, liefde?
Nee, ik denk ook bijvoorbeeld veiligheid.
Oh ja.
Nee, ik denk niet alleen maar liefde. Nee, ik denk wel dat het vaak vanuit liefde gebeurt. Of vanuit een bepaald loyaliteit. Maar ik denk dat daar er zeker een verschil in zit. In loyaliteit hoeft ook niet altijd liefde ten grondslag te liggen. En ik denk dat veiligheid ook een hele belangrijke is om dingen te gaan dragen.
Ja.
Ja.
Ja, bijzonder. Mooie thema's.
Ja, zeker.
Ja. En over thema's gesproken, met jou wilde ik ook een speciaal thema eigenlijk aansnijden, wat jouw kijk daarop is. En welke is dat vandaag?
Ja, wij gaan het hebben over de gebeurtenissen in andere, eerdere levens en hoe dit weer invloed heeft in je huidige leven, maar ook hoe het verband houdt met je familiesysteem van herkomst.
Ja.
Ja.
Ik ben heel erg benieuwd hoe je daarnaar kijkt. In de opleiding probeer ik het altijd clean te houden. Sorry voor het Engelse woord. Omdat we werken met familiesystemen. Dus bloedbanden. En genogrammen. En daarin noteren we alle mensen die in jouw systeem leven of geleefd hebben. En dan zeg ik altijd, als het niet in een genogram past, kun je het niet opstellen. Nou is dat natuurlijk niet helemaal waar. Maar doordat we de opleiding ons vooral richten op werken met het genogram en het inleidend gesprek, wordt het dan natuurlijk een beetje ingewikkeld als je het gaat hebben over vorige levens of andere levens. Want dat hoeft niet altijd je familie te zijn, hè?
Nee. Nee, precies. Ja.
En daarom denk ik dat het heel interessant is om met jou hierover te praten. Omdat ik heel benieuwd ben hoe je daar dan naar kijkt en hoe jij daar dan mee werkt.
Ja. Ja. Nou, ik ben daar voor mezelf ook nog wel. Ik ben dat nog aan het onderzoeken ook. Van hoe kan je dat eigenlijk in een opstelling invoegen? Op de manier hoe wij opstelling hebben leren doen. Dus ik denk dat daar ook een andere vorm voor kan komen.
Ja. Ik daag je uit. Heb je al eens iets daartoe geprobeerd?
Ik ben er alleen nog in mijn hoofd mee bezig geweest, moet ik zeggen. Want hoe het nu voornamelijk gaat, is dat mensen bij mij komen. Ik geef ook readings. Ik noem het eigenlijk helende reizen, merk ik zelf dat het is. En daar komen vaak die vorige levens naar voren.
Ja.
En daar zie ik dan vaak een verband met het huidige leven. Dus als ik het eigenlijk uitleg aan bijvoorbeeld wat we hebben geleerd over de van Rupert, de innerlijke delen, de drie innerlijke delen. Dus het traumadeel, het overlevingsdeel en het gezonde deel. Ja. Als ik dan kijk naar die ervaring in een vorig leven, dan vergelijk ik dat eigenlijk met het traumadeel. Dus in een vorig leven is er een trauma gebeurtenis geweest. En wat ik zie is dat diegene in dat leven eigenlijk een belofte doet. Van ik wil dit niet meer meemaken. Ik ga nooit meer mijn talenten gebruiken, want of ik kan niemand meer vertrouwen. Ik volg mijn hart niet meer. Zo'n belofte. En eigenlijk merk ik dat die als een soort van bindende overtuiging meereist. En ik weet niet precies hoeveel levenslang. Maar het reist mee totdat het gezien mag worden.
Ja.
En dan kom je hier in dit leven in een familie van herkomst terecht. Waar eigenlijk onder hele andere omstandigheden dat scenario weer uitgespeeld wordt. En ik denk dat dus eigenlijk dat die belofte wordt eigenlijk de, ja, wat Rupert noemt, het overlevingsdeel.
Ja.
Dus ja, je houdt je vast. En op een gegeven moment gaat dat overlevingsdeel tegen je werken, hè, in plaats van in je voordeel werken. En dan denk je, hey, dit klopt niet meer. Ik kom niet vooruit. En dan wil je op een gegeven moment, merk je van, nou, ik ben nu toe aan dat dit verandert. En dan kom je bijvoorbeeld bij een opsteller, of in mijn geval komen ze dan wel eens voor een reading. En dan is het eigenlijk het gezonde deel wat dan zegt, hé, nu gaan we er iets aan veranderen. En zo zie ik het eigenlijk. Dus zo kan ik het weerleggen van die belofte die in een ander leven is gemaakt naar hoe dat zich hier uit in dit leven.
Nou, het klinkt super interessant. Oh nee, sorry dat ik je onderbreek. Ik probeer eigenlijk je te laten voelen dat ik het snap en dat ik ook goed begrijp dat je dat vergelijkt met die delen.
Ja, ja, precies. En dan en dus ik ben nog op zoek, want nu zie ik het dus vaak gebeuren in een reading. En dan denk ik, wow, dan neem je dat mee. En ik zie het steeds vaker terugkomen. In mij is het natuurlijk ook een soort van, sinds ik de opleiding heb gedaan en ik de theorie kan snappen en uitleggen, kan ik het natuurlijk vanuit wat ik zie in dat beeld van die reading, kan ik het ook steeds beter begrijpen. Dus nu ben ik nog op zoek van, is het dan, nu komt het binnen vanuit die reading, kan je daarna een opstelling doen?
Ja.
Want ik denk namelijk wel dat het heel helend kan zijn, omdat je op verschillende lagen werkt en ook met verschillende zintuigen. Want als ik een reading voor je maak, dan schrijf ik mijn bevindingen in een verslag. Dat lees je. Maar als je in een opstelling staat, dan ervaar je dat natuurlijk met heel je lichaam.
Ja.
En ik denk dat dat op meerdere lagen werkt dan. Dat dat dieper kan integreren in je systeem. Dus ik heb er ook over nagedacht, zou dan bijvoorbeeld een beeldopstelling een optie zijn? Dus je komt bij mij in eerste instantie met die reading en daar komt uit, er zit een verstrikking met een vorig leven, een binding met een vorig leven. Kunnen we dat beeld opstellen?
En je bedoelt het visuele beeld? Wat iemand.
Het visuele beeld, ja.
Is dat dan jouw visuele beeld of is dat beeld van de cliënt?
Ja, Dus dat zou dan in dat geval mijn visuele beeld zijn, inderdaad, ja. Wat ik heb gezien.
Wat jij hebt gezien,
en,
ja.
Ja, precies. En kan je dat opstellen, dus inderdaad als beeld, en kan je dan het veld volgen? Dus dat is één optie, ja, die ik voor mezelf aan het onderzoeken ben.
Ja.
En de andere optie is, kan je het component binding aan een vorig leven inbrengen in een opstelling die wij... die wij kennen van, je begint de opstelling vanuit een verlangen, bijvoorbeeld.
En, ja.
Is dat een optie? En wanneer breng je dat dan in?
Ja, is er dan ook sprake van loyaliteit aan dat vorige leven?
Ja, ja. Want ik kan je, als je het leuk vindt, een voorbeeld van noemen. Van, ja. En ik heb daar toestemming van deze datter lieverd. Is dat zij... Wat ik zag in hun vorige leven is dat zij een van de tweeling was. Waarin zij eigenlijk de vrijbuiter van de twee was. En op onderzoek uitging. En haar broertje nam ze eigenlijk mee op sleeptouw. En op een dag zijn ze het water opgegaan. En is haar broertje overleden. En zij heeft zich toen in dat leven voorgenomen. Nooit komt iemand meer door mij toedoen tekort. Ik offer me desnoods op. In dit leven heeft zij een zoontje van 5 jaar. Die is gediagnosticeerd met autisme spectrum stoornis. En met een disharmonisch intelligentieprofiel. Ook hooggevoelig. En eigenlijk draait haar hele leven alleen maar om hem. Hij kan niet zonder haar, dus zij heeft haar werk opgezegd. Zij leeft nog in een situatie waar ze eigenlijk liever niet meer in wil leven, maar om voor hem te kunnen zorgen, blijft zij in dit leven. Dus zij offert zich eigenlijk op. Zij doet bijna niets meer voor zichzelf. Dat linkte ik gelijk met... de belofte die ze in dat vorige leven heeft gedaan. En toen ik mijn bevindingen daarover naar haar mailde, gaf zij mij terug dat zij voor de zwangerschap van haar zoontje zwanger is geweest van een tweeling. En die hebben dat helaas niet overleefd. Haar zoontje heeft een naam gekregen en die staat voor tweeling.
Ja.
Dus hier zie ik dan, als ik het systemisch naar kijk, en ze vertelde mij ook dat ze zich eigenlijk al van kleins af aan opoffert voor alles. Als ik het systemisch naar kijk, dan zie ik van dat haar zoontje eigenlijk voor meer leeft. Niet alleen maar voor zichzelf, maar ook voor de ongeboren tweeling. Als je kijkt naar disharmonisch intelligentieprofiel of het snel overprikkeld zijn. Ja, als je al voor meer leeft, dan is het al heel druk in jezelf natuurlijk. En dan... ben je dan links, ben je dan rechts?
Ja.
Ik weet niet van haar familie van herkomst nu, maar zij geeft aan, ik offer me al sinds heel klein eigenlijk op. Ja, dus dat zit ook, er zit een binding in haar systeem. En zo zie ik eigenlijk dat invloed heeft op dit leven en op waar je terechtkomt ook in dit leven. En ik denk uiteindelijk dat gebeurt omdat we naar heling... Ik denk dat de universele beweging altijd naar heling is.
Ja.
En dat het gewoon op die manier eigenlijk uitgespeeld kan worden. Of eerder naar voren kan komen als je in een situatie weer terechtkomt waar dat scenario zich eigenlijk onder andere omstandigheden herhaalt.
Ja. En wat zou zij nou nodig hebben? Wat zou haar... verlichting kunnen geven?
Ja. Ik denk dat een opstelling haar zeker nu ook nog verlichting zou kunnen geven, omdat dan de binding in het systeem van herkomst nu ook nog naar voren kan komen en losgelaten kan worden. En daarom zie ik het zo als een aanvulling op elkaar. Want ik kan dat in beeld, kan ik dat aan je vertellen en dan lees je dat en dan voel je in jezelf, dit klopt. Of nou goed, zij vertelde me natuurlijk later van die tweeling, dus daaraan kon zij. En toch denk ik dat het door te combineren dat je dieper werkt. Dat het echt op andere lagen werkt, andere stukken van je zintuigen aanspreekt.
Ja. Ja, met opstellingen werk je sowieso ook met intuïtie. Zowel van jou als begeleider wordt er een moet je echt open gaan staan en die intuïtie toepassen. En verder is het natuurlijk resonantie. Dus zou het kunnen zijn dat de energie van die ervaring in dat vorige leven meegenomen wordt?
Ja, nou, ik denk zeker dat dat zo werkt. Dus daarom denk ik ook dat altijd, of je nou linksom gaat of rechtsom, hè, in een opstelling, dat er wordt gewoon altijd gezien en aangeraakt wat er op dat moment mag gebeuren.
Ja.
Dus ik denk sowieso dat mee resoneert, absoluut.
Wat mooi. En Doré, hoe is deze fascinatie voor dit onderwerp ontstaan?
Ja, nou, toen ik klein was, toen zag ik veel beelden en verhaallijnen. En op dat moment dacht ik eigenlijk van dat ik gewoon een hele rijke, creatieve fantasie had. En dat was misschien ook zo. Maar later, toen begaf ik me meer in mediumschap oefengroepen. Daar werd mij verteld dat eigenlijk je hersenen niet iets kunnen verzinnen wat zij niet zelf hebben ervaren. Dus dat ze geen nieuwe dingen zouden kunnen verzinnen.
Ja, ja.
En dat vond ik wel heel interessant, want toen dacht ik, oké, dus ik zie heel veel dingen die ik in dit leven echt nog nooit gezien heb. En toen merkte ik dat veel uit andere of vorige levens kwam. Ik maakte wel een verschil tussen, maar soms kreeg ik een tijdstip door. En dat ging ik dan opzoeken, want ik ben niet zo goed in de geschiedenis, eigenlijk helemaal niet. En dan dacht ik, nou, dan ga ik eens gewoon googlen, een bepaald tijdstip. En dan zag ik dat daar inderdaad die dingen gebeurd waren die ik in mijn visualisatie had gezien. Dus op een gegeven moment, eerst dacht ik nog, nou, nu ben ik echt van het padje af. Maar op een gegeven moment kon ik op zo'n manier toch een beetje mijn eigen beelden bewijzen, laat maar zeggen. Hè? Of van, oh, het klopt. En ik ben toen zelf in een flinke burn-out terechtgekomen. En als vanzelf kwamen eigenlijk die visualisaties, die helende reizen. Soms was ik dan aan het wandelen en dan kwamen ineens die beelden. En soms was dat bijvoorbeeld een draad. En dan volgde ik die draad en dan kwam ik bij een grote muur en dan kon ik daar een gat in maken. Nou, het is een heel verhaal wat ik dan volg. En dan zag ik bijvoorbeeld een innerlijk deel van mij daar achter zo'n muur zitten. En soms was dat een innerlijk deel wat ik in dit leven heb afgesloten. En soms nam dat me terug mee naar een ander leven. En dat zie ik dan vaak bijvoorbeeld, de kleuren worden net een beetje anders in dat beeld. Je merkt het aan de klederdracht. En zo ben ik dat eigenlijk. Dat hielp mij heel erg, die reizen. En ik moet zeggen, in beeld werkt het altijd veel sneller. Dus als ik in beeld een heling heb, dan voel je echt helemaal halleluja, dit is het. En in de praktijk werkt dat altijd een paar maanden later pas door. Want we lopen hier op aarde een klein beetje achter met het beeld.
Het concept tijd, ja.
Ja, het concept tijd. En toch merk ik dat het die verlichting geeft. Het geeft altijd weer ruimte om hier op gewoon in dit leven weer stappen te kunnen zetten. Dus eigenlijk weer terug naar je kern toe te bewegen. En op een gegeven moment dacht ik, oké, ik kan dit voor mezelf. Zou ik dit ook voor anderen kunnen? En dat ben ik toen gaan uitproberen. En zo zijn eigenlijk die readings ontstaan.
Ja.
En ja, het zijn eigenlijk helende reizen. Dus van daaruit is mijn fascinatie gekomen. En ik zag op een gegeven moment ook vaker mijn eigen systeem in die reizen naar voren komen. Dus soms stond mijn oma voor mijn neus of soms nog verder terug. En toen dacht ik, dan is het nu ook tijd dat ik me ga bezighouden met familieopstellingen en of opstellingen. En toen ben ik de opleiding gaan volgen.
Ja, bijzonder.
Ja.
Kan jij mij proberen uit te leggen. Ik weet niet of het uit te leggen is, maar wat zijn ervaringen in andere of eerdere levens nou precies?
Ja, het is eigenlijk... Eigenlijk is het hetzelfde als een ervaring hier in dit leven. Je hebt gewoon... En dan heb ik het over de traumatische ervaringen die ik zie. Want misschien heb je natuurlijk ook hele leuke ervaringen opgedaan. Net zoals in dit leven doe je dat alvast ook in een vorig leven. Alleen dat zijn, wat ik tot nu toe heb gezien, niet de ervaringen die zo bindend bij je blijven.
Ja.
Dus het zijn echt de grote gebeurtenissen die er echt toe gedaan hebben dat je hebt gedacht, dit wil ik niet meer. Of ik wil alleen nog maar dit. En dat neem je dan mee.
Ja.
Dat blijft bij je. Dus
Ja, ik was bij Stefan Hausner. Die driedaagse bijeenkomst. Dat hij symptoomopstellingen ging begeleiden. En toen zei hij, er is geen geschiedenis. Er zijn enkel niet afgeronde stukken. Dus dat haakt aan bij dat jij zei, nare herinneringen, trauma herinneringen, dat die terugkomen. Dus alles wat niet geheeld is of afgerond, dat is dus wat er terugkomt.
Dat is wat er terugkomt, inderdaad. En wat ik dan het mooie vind, is dat het gewoon hier alsnog geheeld kan worden.
Ja.
En dat die tijd daar eigenlijk weer in wegvalt.
Ja. Dus dan heb je weer dat concept tijd waar wij een beetje te veel aan vastzitten of moeten zitten.
Ja, ja precies. Ja. Want Stefan Hausner is natuurlijk van de symptoomopstellingen. En ik kom het dus ook wel eens inderdaad tegen dat iemand besloten heeft zijn hart niet meer te volgen. En dat ze in dit leven een hartstilstand heeft gehad en het gelukkig, heel gelukkig, overleefd heeft. En heeft besloten, ik ga mijn hart volgen, want ik heb mijn hart niet gevolgd. En mijn hart heeft me gewaarschuwd. Ja. En dus ook zo zie je het weer terug. Of het nou in symptomen is of in belemmerende patronen.
Ja.
Het wordt gezien.
Ja. Dus is dat dan misschien waarop je met opstellingen zou kunnen werken? Dat die belemmerende overtuigingen en patronen misschien aangekeken kunnen worden?
Ja, ik denk dat zeker. Ik denk dat zeker. Ik denk ook zo. Ik denk dat het hoe dan ook naar voren kan komen. Want we werken dan veel met het opstellen aan de hand van het verlangen van de cliënt. En ook daar komt natuurlijk een belemmerend patroon naar voren komen. En soms zien we ook in een opstelling dat je wel eens heel veel generaties teruggaat. Hè, of heel veel. En dat je ziet hoe lang een patroon er al kan zijn.
Ja.
En misschien is dat wel niet alleen maar generaties vanuit dit leven. Misschien gaat er onbewust die generaties vanuit een vorig leven wel mee.
Ja.
In dat stuk.
Ja. Ja. Oh, ik vind het echt fascinerend, hoor. Hè?
Ja. Ja, ik vind het ook. En ik ben er ook echt mee bezig van, is het nodig om component binding aan een vorig leven in te brengen in een opstelling? Hoe zou je dat dan kunnen doen? Maar waar we het nu over hebben, misschien gaat het ook al automatisch mee.
Ja, misschien en, wel.
Dus dat ik vind dat echt. Ik ben er natuurlijk nog niet zo heel lang mee bezig, dus het zit in mijn hoofd of in mijn lijf van, nou, ik ga daar iets in uitproberen.
Ja, joh, dat zou fantastisch zijn. Ik hoor al, naarmate je er meer over praat, hoor ik echt enthousiasme. En ik hoor bijna dat je het weet.
Ja, precies. Ja,
ik hoor,
ja het is echt. Ja, ja het, zit in het, het zit in het pad en het is daar. Ja. Ik zit op mijn eitje te broeden.
Ja,
laat ik het zo
ja mooi.
Een beetje, ja.
Hey, ja. Dori, met welke vragen kunnen cliënten bij jou terecht?
Ja, eigenlijk werk ik gewoon met alle vragen. En waar ik wel van merk dat mijn passie uitgaat naar echt de innerlijke reis naar binnen. Dus dat weer bewegen naar echt naar je kern toe. Waar ook jouw, ik noem het altijd je lichtkracht, hè, waar je van van nature ja, je zijn. Hè? Dat je bent wie je bent met alles wat je bent. En eigenlijk maakt de vraag dan niet zoveel uit, maar is het het verlangen eronder? Hè? Dat je echt die reis wil maken naar binnen, naar jezelf. Dus ik denk, voor mij merk ik dat dat belangrijker is dan in welke vraag of vorm die komt.
Ja. Ja, want jij ontdekt de vraag onder de vraag wel.
Ja, ja, ik denk wel, ja. Ik denk dat ik eigenlijk wel heel goed in ben om gewoon mee te reizen. En dat dat een van mijn talenten is om mee te reizen. En daarin heel goed mee te voelen van wat de essentie is.
Mooi, heel mooi. Zijn er ook gevallen of situaties waarbij je kunt voorstellen, daar ga ik niet in mee, ik moet je doorverwijzen?
Ja. Ja, dat kan ik me zomaar voorstellen. Als er bijvoorbeeld veel medische of het nou medisch lichamelijk medisch is of misschien psychisch medisch. Dat zijn wel dingen waarvan ik denk, dan zou je ook onder andere begeleiding kunnen zijn voor dus, de.
Zou daarin een samenwerking, zou je dat kunnen voorstellen? Dat je samenwerkt met een psycholoog of een arts?
Ja, dat zou ik me zeker wel kunnen voorstellen. Want ik denk namelijk dat het juist zo helend werkt om daarin samen te werken.
Ja.
En ik zou het ook heel vervelend vinden als mensen die bijvoorbeeld, we komen wel eens schizofrenie bijvoorbeeld tegen, of schizofrenie is wel de extreme vorm van, maar mensen met stemmen in hun hoofd. En ik heb daar ook wel eens over getwijfeld als ik daar een reading aanvraag voor kreeg, van moet ik dit doen? En ik dacht, diegene die dat aanvroeg, die was ook al onder begeleiding in een heel regulier medisch circuit. Als die mensen alleen maar in het reguliere circuit terecht kunnen, dan missen ze ook een stuk wat wij wat meer kunnen aanvullen. Bijvoorbeeld met opstellingen of in mijn geval ook nog met een reading. Als er maar genoeg veiligheid is.
Ja.
Er moet een veilige basis zijn.
Ja.
Ja, dus ik denk ook wel dat dat situatieafhankelijk is.
Ja, dat snap ik.
Maar ik denk zeker dat er een samenwerking met meer reguliere circuiten heel helend kan werken.
Ja, mooi. Doreen, wat wil je nog vertellen?
Wat ik nog wil vertellen is dat ik het zo belangrijk vind om weer die beweging naar die kern te maken. Hè? Want ik merk nu dat het een beetje de omgekeerde wereld is geworden. Als het nu de grootste prestatie lijkt om jezelf te zijn, terwijl eigenlijk van jezelf zijn het makkelijkste moet zijn wat er is, want je neemt je pakketje al mee.
Ja.
En, maar ik zie daar gewoon, nou, we zien het door waar het systeem waarin je opgroeit, of alle systemen waarin je opgroeit, nature, nurture idee. Waarin we denk ik ook de krachten als belemmeringen zijn gaan zien. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat we die krachten weer als krachten gaan zien. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mensen met ADHD en als ik er energetisch naar kijk, dan zie ik dat die mensen ook hier zijn om juist beweging te brengen. He, die geleiden de energie en die brengen beweging, want dat is natuurlijk nodig voor vooruitgang.
Ja.
Maar nu wordt dat eigenlijk als een belemmering gezien en wordt die energie vaak in zo'n lijf opgeslagen. En wat doe je als je het opslaat en niet door laat stromen? Dan knalt het eruit. Dan ben je een vulkaan die ontploft, waardoor het heel anders uit kan komen dan hoe het bedoeld is. En als je dan kijkt naar een samenwerking energetisch, dan zou het bijvoorbeeld juist mensen die structuren kunnen aanbrengen heel goed aanvullend zijn op de mensen die de energie in beweging zetten. Hè? Want die structureren dan weer die energie. Maar die mensen, bijvoorbeeld mensen met autisme, die moeten een hele strakke structuur, omdat die chaos te groot is geworden. Dus en ik zie dat juist eigenlijk als krachten. Het is je kracht, je bent ermee op aarde gekomen. En nu wordt het zo vaak gezien als een belemmering. En ga je eigenlijk naar de andere kant van je kracht, naar je valkuil toe.
Ja, maar zijn het niet de anderen die dat belemmerend vinden als iemand ADHD heeft of autisme?
Ja, nou dat denk ik. Ik denk dat zeker dat gewoon een maatschappelijk verkeerde kijk is eigenlijk. Of,
ja.
En dat door die maatschappelijke kijk dat zo is gekomen en dat je dan dus afgewezen voelt. En wat doe je? Dan zorg je, ga je aanpassen.
Ja.
En dat zien we natuurlijk systemisch ook. En ik weet vanuit de Maya-kalender, hè, de Tzolk'in, daar kreeg je niet je naam Astrid of Dore, maar in dat geval ben ik bijvoorbeeld Blauwe Storm Toon 2. En die mensen werden ook op die manier aangesproken, want dan wisten ze, mm-hmm. Oh, dit is een blauwe storm.
Ja.
Deze mevrouw zorgt voor beweging. Dus dan werd je ook helemaal niet, kreeg je geen oordeel op je gedrag. En eigenlijk vond ik dat wel een mooie kijk, al vind ik het niet zo leuk om elkaar Blauwe Storm, Gele Zon, Rode Maan alleen maar te noemen. Hè. Onze namen maken het ook wat persoonlijker, maar ik denk wel dat die kijk wel zuiverder is. Want ja, dan word je gewoon niet afgekeurd omdat je druk bent. Dat is heel goed. Ik heb soms een beetje drukte omheen om in beweging te komen.
Ja.
Ja, en dat zou ik zo, dat vind ik echt belangrijk, dat we daar weer naartoe kunnen gaan. En ik zie daar ook opstellingen als een belangrijk onderdeel van. Omdat je opstelling kan je natuurlijk zo breed doen. Niet alleen maar een familieopstelling te doen. Je kan opstelling doen met talenten. Met allerlei vormen. Dus ik zie daar eigenlijk ook een hele creatieve therapie in of zo.
Ja.
Ook gewoon een beetje spelen. Gewoon niet alleen maar de zware beladen, maar dat je juist op een. En dat gaat natuurlijk altijd diep, maar dat je toch ook op die fijne manier weer terugkomt bij, hey, ik ben gewoon helemaal oké.
Ja.
Ja.
Oh joh, ik heb nu al zin om bij jou een sessie te boeken.
Ja.
je inspireert enorm. En daarover gesproken, wat is de naam van je praktijk?
Dorehunter.nl.
Hoe simpel wil je het hebben?
Ja. Precies, ja.
En aan andere vraag ik, hoe ben je aan die naam gekomen? En in jouw geval is het je gegeven.
Juist.
Zo heet jij.
Zo heet ik. En ik denk ook, als we het over resonantie hebben, dat mijn naam dus eigenlijk ook die trilling afgeeft en dat daar mensen op afkomen. Dat je zo resoneert.
Ja.
En die voelde voor mij het makkelijkste aan met mijn eigen naam.
Ja, mooi. Heel bedankt. Heel hartelijk bedankt, moet ik zeggen. Doree, voor dit fijne gesprek.
En jij ook voor de uitnodiging.
Ja, echt heel fijn. En ik ga je gegevens ook bij de beschrijving zetten. Dus mensen kunnen ook nog lezen hoe je jouw naam spelt. En, dus dat komt echt allemaal wel weer helemaal goed. Ik ga hiermee afronden. En ik ga even weer het muziekje laten horen. En ik dank je, Doree, en ik zie je gauw.
Tot gauw, en jij ook bedankt.